Welkom bij aflevering 25 van de Volksjury.
We zijn nog altijd Laura en Silke.
En Laura heeft een mededeling te doen.
we hebben het lang ontkend onder ons.
Mm-hmm.
Dan hebben we het toegegeven onder ons. En nu moeten we het met jullie delen. En ja, het is mijn schuld, dus ik zal...
Ja, ik heb ook echt gezegd voordat we gingen opnemen. Laura, jij gaat het zo vertellen, want ik wil de mensen hun hart niet breken.
Ja. Het is aflevering 25 en voorlopig...
Voorlopig.
Voorlopig, echt met de nadruk op voorlopig, is dit even de laatste aflevering.
Want? Het ligt niet aan mij.
Ik heb geen moord gepleegd, om daarmee toch te beginnen. Maar ik ga op wereldreis.
Ja, ja. Het zijn altijd van die mensen die op wereldreis moeten gaan.
Yes,
hè?
And I'm one of them. Ja, dus ik ga op wereldreis, maar ik ben... Ik heb beloofd aan Silke dat ik eind augustus terug ben.
Dood of levend, we gaan in augustus verder met de podcast.
Maar dus vanaf september volgend jaar kunnen jullie nieuwe afleveringen verwachten. Ja. Want we zijn hier zo niet klaar mee.
Nee. We zijn het ook tegen elkaar. We zijn hier nu een jaar mee bezig. Mm-hmm. En het is echt gewoon echt super geweest om hiermee bezig te zijn. En te zien hoe dat de podcast groeit.
Ja, oh my god, we zijn echt zo fan van alles wat jullie reageren. We sturen dat ook altijd direct naar elkaar. Oh, er heeft iemand iets gestuurd. Oh, er heeft iemand een comment gelaten. Dus echt, we love you. En het is echt... Als ik dit had geweten op het moment dat ik ging beslissen dat ik op wereldreis ging, had ik het misschien niet gedaan of zo.
Nee.
Dat is overdreven.
Nee, maar ik snap dat wel, dat je die wereldreis wilt maken. En dat moet je ook zeker doen. Ik vind het natuurlijk heel jammer.
Ja, maar ik ook. Ik vind het echt jammer. Ik ga dit ook echt een jaar missen.
Maar
ja, ik ga ook wel heel veel lezen en heel veel moordzaken.
En ik ga ook echt... Of jij kunt... Ik bedoel, het is niet dat je naar plekken gaat waar dat er geen wifi is.
Nee.
We gaan sowieso wel de Facebook blijven onderhouden.
Ja, alles
en
blijft
zo.
Wel levend. Er komen gewoon even geen afleveringen.
Nee. Maar goed, we zijn er al 25. Dus je kunt, als je ons echt mist, ook gewoon... opnieuw luisteren. Hè?
Ja, en ik vind het ook super fijn. Je merkt ook, soms komen er nieuwe mensen bij en die reageren dan op aflevering 2 of 5 of zo. En dan ben ik zo, oh ja, we gaan er dan wel altijd op in of verder op in.
Ja.
Dus laten we het levend houden. En laten we de zaken die er tot nu toe zijn, laten we ons daar verder in verdiepen. Hè?
Zeker. En dus echt, we hebben ook Pinky Swear.
Ja.
Dit is niet de laatste aflevering.
Nee.
Hè? Er zijn wel vaker podcasts die zo'n beetje zo'n pauze inlassen. Dus laten we het zomaar gewoon beschouwen als een pauze en niet als een eind.
Het is een pauze en we komen terug en we will be better than ever.
Ja. En we gaan ook onze equipment... We gaan proberen het beter te regelen.
Want dus daar echt... ook even tussendoor. Jullie zouden ons hier moeten zien zitten. We zitten hier gewoon aan een keukentafel met één micro. Wel altijd kava.
Wel altijd kava, dus dat misschien ook iets aan de kwaliteit. Hè?
Ja.
Maar
ja.
Niet erg. Dus we gaan misschien eens investeren in 2 microfoons.
Ja.
Maar dat zijn zorgen voor later.
Ja.
We zijn gewoon heel blij dat jullie... Ja, ik merk wel echt dat er een soort van kern is ontstaan in de Facebookgroep en op onze Instagram. Pagina van mensen.
Ja, voor alle duidelijkheid, we spreken mensen ook al aan met hun voornaam, onder elkaar. Zo.
Ja.
Die heeft iets gezegd en we weten ook wie dat is. En we hebben echt een heel goed beeld van wie jullie zijn.
Ja, maar jullie dan weer niet van ons misschien.
Nee, dat is maar het is mysterious.
Ja, dat vind ik wel leuk. Maar goed, ja, tot daar dus de trieste mededeling.
Ja.
Nog een kleine mededeling. Ik ben alweer ziek.
Ja.
Dit is echt al de 3e aflevering of zo, denk ik.
Ik heb daar ook geen commentaar op als je ziek bent.
Ik zal maar wijselijk zwijgen over de wereldreis die je nog gaat maken. Dus het kan weer zijn dat ik naar het einde toe een beetje nasaal klink.
Ja.
Of een beetje hezerig. Maar dat zien we dan wel weer.
Ik heb nog een spannende mededeling.
Oh ja.
Erg eigenlijk, dat het niet het spannendste is dat ik op wereldreis ga.
Je gaat wel naar Panama, hè?
Ja,
dus dat
is
vind,
waar.
Ik wel,
dat is waar.
Vind ik ook wel spannend.
Ja.
Niet sterven.
Nee, ik ga niet dood, ik beloof het. Ik ga echt niet dood. Hij heeft toch niet vermoord worden. Misschien sterf ik aan een tropische ziekte, maar niet...
Ja, het zou wel weer zo typisch zijn dat jij zo vanwege een stom ongeval om het leven zou komen.
Ja, misschien kom ik zonder armen terug.
Maar dan kunnen we wel nog steeds een podcast
maken.
Voilà, dus
zolang ik mijn stembanden heb, is alles in orde.
anyway,
ik had dus nog een spannende mededeling, want net voor ik het land verlaat, is er een moord gebeurd in de straat waar ik woon. En ik weet dat ik daar niet zo super vrolijk over mag doen, want er is natuurlijk iemand komen te overlijden die daar helemaal niet klaar voor was, daar niet wilt en niet heeft gewenst. Maar er is dus een moord gebeurd in mijn straat.
En zeg maar.
Ja, en dus mijn lief ook. Ik heb het zelf niet gezien, maar mijn lief heeft het gezien. Niet de moord zien gebeuren, maar... die kwam thuis en die zo... Oh, weet je wat ik nu heb gezien? Er staat dus een paar huizen verder 3 combi's voor de deur. Agent voor de deur, op de wacht. Politielint. En er komen mensen met witte pakken naar buiten. Dus ja,
forensische dienst.
Ja, forensische dienst. Dus mijn lief zei, ja, ik denk dat er een moord is gebeurd. Dus ik al mega enthousiast Silke direct gestuurd, uiteraard.
Uiteraard, daar ben ik ook heel dankbaar
ja.
voor.
En dan, ik heb een vriendin die ook zo in de juridische wereld zit en die temperde mij direct. Die zo, ja, Laura, dat kan echt een zelfmoord zijn, want daar komen...
Was ik dat niet, denk ik?
Ook? Voilà, en dan hebben 2 mensen mij op zelfmoord gewezen.
Echt zo, Laura, ja. Heel tof als dat een moord is, maar het kan ook gewoon even goed.
Ik zag echt als een seriemoordenaar en ik had echt onze volgende aflevering er al aan gewijd. Maar ik werd even getemperd. Maar dan stond maandag toch in de krant, we zoeken getuigen. Want de nacht op 23 september is er een moord gebeurd. En nu heb ik gehoord van iemand hier in de straat dat de politie zelfs is komen bellen bij de mensen thuis om te weten of er iets verdacht is gebeurd. Spijtig genoeg zijn ze niet komen bellen toen ik thuis was, want ik had ze sowieso naar binnen gelokt met een smoesje van ik heb misschien wel iets gezien. En dan zo zelf mega hard gevraagd. Maar er is dus nog altijd geen nieuws. Het is een onopgeloste moordzaak in mijn straat.
Maar ook, er is ook niet geweten wie of wat of hoe.
Nee. Ik weet nu wel van die vriendin, die woont er recht tegenover. En die zei wel dat het een man was. Dat zij die wel al eens had gezien door het raam, omdat ze er recht tegenover woont. Dus het is een man, maar voor de rest, we weten niks.
Oh, ja. Maar we zullen jullie op de hoogte houden, hè. Mocht er nog ontwikkelingen zijn. Want ja, dat is toch altijd wel bizar als er zoiets gebeurt in uw directe leefomgeving.
Ja, en wat ik bizar gewoon vind, is dat direct in de krant stond van we zoeken getuigen. Het gaat over een... We hebben geen echt spoor... Er is geen man of vrouw van in beeld. Er is geen wraakactie of het niet drugs... Allee, meestal als er een woord is, dan is het van ja, het is drugsgerelateerd of de echtgenoot is aangehouden. Maar niks. Ze weten niks.
Doe de deur maar op slot, hè.
Ja, inderdaad. Ik moet echt voorzichtig zijn.
Heb je nu geen schrik van...
Nee. Ik woon ook op de 4e verdieping. Hier geraken geen moordenaars.
Nee, die zijn al kapot die zijn
als die boven komen. Dus dat gaat niet. Maar het is aflevering 25.
Ja.
En we dachten...
We doen eens gek.
We doen eens zot. En we nemen, denk ik, toch echt de nummer 1 moordzaak dat iedereen... Er is niemand op de wereld dat niet weet over wat dit gaat.
We gaan dus effectief Jack the Ripper doen. Mm-hmm. En,
we gaan Jack the Ripper doen.
En toen ik het naar Laura doorstuurde, van we gaan dit doen, toen dacht ik... Oké, dit gaat heel lang... onderzoek vragen om te doen. En ik denk ook dat we wel klaar zitten voor een stevig uur.
Ja, dat denk ik.
Zij het niet langer
ja.
Jack the Ripper fenomenen. Natuurlijk kent iedereen Jack the Ripper, maar ik wist eigenlijk niet zo heel veel details over de zaak. Nee. Ik wist gewoon, seriemoordenaar in Londen, vermoorde sekswerkers, maar verder?
Nee.
No clue.
En dat enerzijds, het is zo gekend en je weet er dan wel zo wat de basisinfo over. En anderzijds, hoe meer ik over lees, gewoon over de basis, gewoon over de moorden en de omgeving, denk ik van hoe is deze zaak ooit zo bekend kunnen worden?
Ja, inderdaad.
Ik kan me niet voorstellen dat er in de 19e eeuw, eind 19e eeuw, geen andere 5 vrouwen zijn vermoord. Ja. Ik vind het maf dat er zoveel bekendheid rond deze zaak hangt. Ik weet niet van waar de cult komt.
Ja, ik denk dus effectief, doordat de media daar toen heel erg is op gaan inspelen. En ook gewoon omdat er, wat we gaan zien, nooit echt concrete verdachten zijn geweest.
Ja. Ik ga even de kans weer grijpen om de tijdsperiode
te
hemen.
Ik word het al helemaal aan u overlaten.
Want we zijn weer eind 19e eeuw. We zitten echt, de industriële revolutie is gedaan. Mensen hebben geloof in de moderniteit. Hè. De fabrieken zijn super ontwikkeld. Mensen hebben elektriciteit. Er begint, het moderne leven begint. Oh, love it, echt. Qua ik toen leefde, echt waar. Dus super spannende eeuw. En we zijn in de grootstad Londen.
Ja.
Dan echt al een wereldstad.
Het is een beetje, als je denkt aan Sherlock Holmes, als je dat voor je inbeeld, zo zag het er toen uit.
Ja. En ik wil even de socio-culturele background schetsen. Dus want het speelt zich af in Londen. Londen is groot. De wijk waar dat de moorden gebeurden is het oost East End of London. Meer bepaald de wijk Whitechapel.
Ja.
Om die wijk even te schetsen. Dus ik heb het al vrij veel gezegd. Maar we zijn eind 19e eeuw. Love it. En,
1888.
En er is van alles in beweging. Letterlijk, mensen, de immigratie begint. De wereld is ineens niet meer zo klein als uw dorp, maar mensen beginnen te bewegen. En zeker in Londen. Londen is echt een wereldstad. En Whitechapel is echt een wijk waar dat er superveel passage is van immigranten. Enerzijds Joodse mensen die al in een soort van diaspora zitten. Oost-Europese immigranten.
Ierse immigranten.
Ierse immigranten. Dus ja, van eigenlijk denk ik het hele continent. Continent Engeland is helemaal geen continent. Maar het hele eiland Engeland. Dus allee, er leven al heel veel... heel veel soorten bevolking en mensen van verschillende afkomst samen, ja, in Whitechapel. Het is een beetje een... een arbeiderswijk. Het is heel dicht bij de dokken van Londen,
ja,
waar dat veel mensen gaan werken. En ja, het is een beetje...
Het is een heel, heel slechte woon- en werkomstandigheden. Ja. Het wordt echt, in het Engels noemen ze het een slum. Mm-hmm. Op dat moment, er is overpopulatie, veel diefstal en geweld, alcoholverslaafde, racisme, antisemitisme. Allee, noem het maar op.
Oord van verderf.
Zo kun je het inderdaad noemen, ja, een zeer groot oord van verderf. Veel armoede dus ook. En dat, ja, zorgt er eigenlijk voor dat heel veel vrouwen... Ja. Zich gaan prostitueren in, ja, die periode. En in Whitechapel, dus het is maar gewoon een wijk.
Ja.
En op een gegeven moment werd duidelijk dat er in 1888,
ja,
62 bordelen en 1200 vrouwen werkten als sekswerkers.
Ja, we gaan dus ook, we gaan dat even zeggen, ja, we gaan het woord sekswerker gebruiken.
Ja, want voor mij het woord hoer en prostituee is nogal
een
negatief.
Ja.
Dus laten we het gewoon... Die vrouwen hadden vaak geen andere keuze.
Nee, zeker.
Zeker. Keuze. Dus ik vind dan, ja, sekswerker een iets positievere, ja, term.
Ja.
Het is niet om politiek correct te willen zijn of zo, maar dat is gewoon uit, ja, respect naar die vrouwen.
Ja, toe. En ook inderdaad, de situatie even schetsen. We komen uit... ik denk dat veel van ons grootouders, of misschien zelfs ouders hebben gehad, waarvan dat een van de twee kon thuisblijven om voor de kinderen te zorgen. Dat was... We komen uit een industriële revolutie waar dat vrouwen dag in dag uit in de fabriek ook moesten gaan. Allee, waar dat een kind van 4 in de fabriek moest gaan werken. En zo eind 19e eeuw begint je dan echt zo, ja, terug een soort van klassenscheiding te hebben van echte arbeiders en dan die middenklasse. En ja, het kon heel snel gaan. De economie fluctueerde, ook voor die arbeiders. En van de een op de andere moment kon uw gezin ineens in geldnood zitten. Mm-hmm. En dat was oplossing 1.
Ja.
De vrouw moet gaan werken en dan is... Omdat je al zo'n gemoderniseerde samenleving hebt, kun je niet zomaar nog in de fabriek gaan werken. En dat is echt dat is het laatste dat je wilt dat je vrouw doet. Maar er zijn echt vrouwen met een gezin, met een man, die dan zich moeten gaan prostitueren om hun gezin gewoon te kunnen,
ja,
onderhouden.
Inderdaad.
Dus we spreken zelfs niet over single vrouwen die alleenstaand zijn. Nee, het gaat echt... Letterlijk elke vrouw moest, ja, om rond te komen met je gezin. Ja. Zeker in die
uit respect voor hen, ja, lijkt het me beter, ja, om over sekswerkers te praten, mm-hmm, dan andere... negatieve termen te gebruiken.
Ja.
Dat is een beetje de schets van Whitechapel.
Ja. Ja.
En dan zou ik eigenlijk gewoon meteen naar de moorden, ja, willen gaan.
Ja.
Het was, ja, ik zei al, er was heel veel geweld in die periode in Whitechapel. En er werden ook heel veel vrouwen aangevallen en vermoord.
Mm-hmm.
Maar het is heel moeilijk om een exact aantal te bepalen die door, ja, Jack the Ripper vermoord werden.
Dat is eigenlijk, dat vind ik super frappant, is dat we spreken van Jack the Ripper en je gaat ervan uit van, oké, de moord die hij heeft gepleegd, dat was, maar er was gewoon constant geweld tegenover sekswerkers. Ja. Vrouwen werden aan het lijntje gehouden, meegepakt, verkracht, vermoord. Dat vind ik het super confronterend, is dat Jack the Ripper kennen we wel en we kennen die zijn misdaden, maar er liepen bij wijze van spreken 100 Jack the Rippers,
ja,
rond op dat moment.
Inderdaad, want tussen 3 april 1888 en 3 februari 1891 zijn sowieso al 11 moorden gepleegd op vrouwen en die werden omgedoopt tot de Whitechapel Murders.
Op 3 jaar tijd,
inderdaad.
In uw wijk, hè?
In
uw wijk. Dat is niet Londen, hè? Dat is een wijk.
Inderdaad. En 5 daarvan, die kunnen sowieso aan de Ripper worden toegeschreven. En die worden ook de Canonical 5 genoemd.
Ja.
Waarom, weet ik niet. Ik ben ook gaan opzoeken wat,
ja,
dat precies betekent. Maar het kanon...
Het is bijna iets literair. Hè?
Inderdaad.
De Canonical 5. Dat is zoiets wat ik zou hebben geleerd in mijn lessen literatuur. Van.
Inderdaad. Maar ik ben verder niet tot een verklaring gekomen waarom dat die 5 vrouwen zo genoemd worden. wat was de modus operandi van onze Jack? Keel doorsnijden, verminkingen aan de buik en geslachtsdelen, interne organen verwijderd en verminkingen in het gezicht.
Ja.
Dus dat is niet heel fijn. De vijf slachtoffers waren Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes en Mary Jane Kelly. Mm-hmm. En ik stel voor dat wij hen even bespreken. Dus de eerste was Mary Ann. Mm-hmm. Haar lichaam werd gevonden op vrijdag 31 augustus 1888 om 3:40 ochtends in Bucks Row. Dus het zal een of andere straat geweest zijn in Whitechapel. Wat was bij haar het geval? Haar keel was doorgesneden met twee snijwonden. De onderkant van haar buik was opengescheurd. Dus dat ging eigenlijk vanaf de vagina naar boven. Hè. Het is weer heel erg expliciet. En dan had ze ook nog andere snijwonden in haar buik. En in vergelijking met wat er nog gaat komen, valt het al bij al.
Dit valt nog mee. Wat wil ik daar nog aan toevoegen? De wetsdokters waren op dat moment eigenlijk al vrij goed operationeel. Die kunnen heel goed aangeven van waar verwondingen komen en hoe dat het precies zat. Want zij geven direct mee van de moord is gebeurd met een vrij scherp mes van minstens 20 centimeter. Alle wonden zijn met datzelfde mes, moordwapen, aangebracht. En ze vermoeden dat de persoon linkshandig is.
Ja, inderdaad. Want dan kunnen ze zien aan de manier waarop de keel
wordt opengesneden.
Werd doorgesneden, inderdaad. Want als je rechtshandig bent, dan gaat de snijwonde van links naar rechts. Mm-hmm. Als je linkshandig bent, is dat natuurlijk omgekeerd.
Ja, ja.
Dan was er Annie. Haar lichaam werd gevonden op zaterdag 8 september 1888, dus een dikke week later. Rond 6:00 ochtends in een tuin in Hanbury Street. Mm-hmm. Ook haar keel is doorgesneden met twee snijwonden. Haar buik was helemaal opengescheurd. En later hebben ze dan ook ontdekt dat haar baarmoeder verwijderd was. En een getuige die zegt dat ze haar rond 5:30 ochtends heeft gezien met een man die er een beetje shabby uitzag.
Mm-hmm.
Maar verder is daar...
Nu ja, aan die beschrijvingen heb ik wel zoiets van... Ik bedoel, je bent daar in zo'n zotte wijk.
Ja, inderdaad. Iedereen loopt er een beetje shabby. Ja. Inderdaad.
Een belangrijk punt voor mij is wel, baarmoeder is vacuüm verwijderd.
Dus dat is al een stap verder dan wat we bij Mary Ann gezien hebben.
En ook ik vind dat een zeer bewuste keuze van lichaamsdeel.
Om te verwijderen, inderdaad.
Ik weet al niet hoe dat eruit ziet langs de organische kant of zo.
Ja, inderdaad. Je moet er wel echt kennis van hebben, denk ik.
Ja.
En vooral ook toen, wij kunnen nu alles gewoon op internet gaan opzoeken en zo. Je moet daar al echt...
Ja.
Verdiepen in bepaalde zaken of boeken gaan lezen om die kennis te vergaren. Dan het derde slachtoffer is Elizabeth. Mm-hmm. Haar lichaam werd gevonden op zondag 30 september 1888 rond 1:00 ochtends in Dudfield's Yard.
Mm-hmm.
Ook bij haar was een snijwonde aan de keel de doodsoorzaak. Maar er waren geen andere verminkingen.
Nee.
Dus dan dachten de mensen van, ja, is dit de Ripper wel? Want alleen de keel is doorgesneden, er zijn geen organen die vermist worden. Maar dan is ook het verhaal, ja, misschien werd hij onderbroken in zijn proces van verminkingen Elizabeth toe te takelen. En is hij op de vlucht geslagen.
Ja, er was wel wat begankenis in die wijk. Zeker ook als er zoveel... als dat echt het centrum van sekswerking is in Whitechapel of in Londen zelfs, dan zijn er mensen op elk uur van de dag. Hè?
Nu, wat ik wel nog wil zeggen voor Whitechapel, dat zijn echt steegjes en straatjes, allemaal kleine hoekjes en kantjes. Dus het kan ook wel gewoon dat je ongezien je ding kon doen. Hè? Want die sekswerkers ook, het is niet dat die altijd een bed ter beschikking hadden
nee,
of zo.
Nee, nee.
Of dat is gewoon in een steegje dat ze dat gingen doen. En waar ze ongestoord eigenlijk hun gang konden gaan. Dus ik denk ook dat dit ook bij Jack the Ripper het geval was.
Ja.
Omdat hij nu toch toevallig gestoord is geweest.
Ja, ja en het is inderdaad een wijk met zoveel steegjes en kromme bochtjes. En er wonen zoveel mensen op elkaar. Dus ik heb er een beeld van in mijn hoofd. Want we kunnen nooit natuurlijk terugkeren naar die tijd. Maar dat is volgens mij echt een dolofvol.
Ja, inderdaad. Ja. En dan het vierde slachtoffer wordt eigenlijk Catherine. Zij wordt eigenlijk 3 kwartier na het lichaam van Elizabeth. Hè, dat is gevonden. En 3 kwartier daarna wordt haar lichaam ontdekt. Mm-hmm. In Mitter Square. Ook weer verwondingen aan de keel. Buik is opengescheurd. En ook een groot deel van de baarmoeder is verwijderd. Dus niet helemaal. Maar wel is haar linkernier ook weg.
Ja.
Dus dat is weer een stap verder.
Ja, en zelfs nog een extra stap verder in de wangen is gekerfd
geweest. Ah ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, dus ja, verminking in het gezicht, inderdaad.
En dan heb ik al zoiets van, die haar lichaam wordt drie kwartier na het vorige slachtoffer gevonden. En aan het vorige slachtoffer zijn geen verwondingen toegebracht. Inderdaad, misschien is Jack the Ripper gestoord geweest. Niet satisfied, omdat hij niet heeft kunnen doen wat hij wil doen. En kiest hij een volgend slachtoffer
op. Inderdaad, ik denk, ik ga daar dus ook vanuit, inderdaad. Ja.
Oh, bedenk het hetzelfde.
We zitten op dezelfde piste. Mm-hmm. Goed. En dan tot slot is er Mary Jane. Mm-hmm. En haar lichaam werd aangetroffen op 9 november 1888, ook op een vrijdag. Mm-hmm. En zij werd in haar bed aangetroffen om 10:45 's ochtends. Dus dat is iets compleet anders dan met de andere slachtoffers. Haar lichaam was ook verminkt. Haar ingewanden waren zo goed als uit het lichaam. Die waren niet weg, maar die lagen wel uit het lichaam.
Ja, daar heb ik foto's van gezien.
Oh, liever redden, ik hoor dat. En dan, maar wel, wat weg was, was haar hart. En haar keel was doorgesneden tot aan haar ruggengraat. En ook haar gezicht was afgekapt. Je moet toch echt fucking disturbed zijn om...
Ja, vind ik inderdaad zeer goed dat je dat zegt.
Ik wil het toch even kwijt.
Ja, ja, ja. Maar ja, ja, het is echt... En ik denk, hè, dus dat zijn onze 5 slachtoffers, dat je eigenlijk heel snel kunt concluderen, als je die 5 op een rij ziet, dat je hier wel van een seriemoordenaar spreekt.
Ja, ja, ja.
Dat je niet van iemand spreekt die dit per ongeluk 5 mensen heeft vermoord.
Nee, of dat er verschillende mensen zijn die op zo'n korte tijd iemand toetakelen. Ja, ik denk dat het echt wel dezelfde persoon is.
Die dit ook doet, omdat hij dit heel graag wil doen.
Ja, inderdaad. Die daar echt een soort van voldoening uit haalt.
Ja, ja, ja. Want je kunt heel snel, zeker als je met sekswerkers spreekt, en als dat inderdaad vrouwen zijn die misschien een partner hebben of kinderen hebben, zeggen van, ja, misschien is dat een jaloerse echtgenoot of een ontevreden klant, maar ik heb zoiets van, volgens mij zit hier heel weinig haat in. Of toch niet tegen de persoon persoonlijk.
Ja, maar misschien
wel tegen vrouwen of tegen het beroep op zich. Maar dit is het werk van een sick mind.
Ja, inderdaad. En dan zijn er nog 4 andere mogelijke slachtoffers die ik ook even wil bespreken. Dat is Rose Millett, Alice McKenzie, de Pynchon Romp wordt het genoemd, en Frances Coles. Rose die werd gewurgd teruggevonden op 20 december 1888. Dus dat is tegenstrijdig met onze vorige slachtoffers die hun keel waren doorgesneden. Er waren ook geen tekenen van een gevecht. De politie geloofde in eerste instantie dat ze zichzelf per ongeluk voor haar hangen had of zelfmoord had gepleegd. Maar dan zo na een autopsie werd dan toch bepaald dat ze vermoord werd. Mm-hmm. Maar er is ook geen duidelijkheid over wie of hoe of waarom. Ja. Dan is er Alice. Zij werd vermoord op 17 juli 1889. Haar halsslagader was doorgesneden. Ze had allemaal blauwe plekken en kleine snijwonden op haar lichaam. Maar het was niet duidelijk of dat hier ook weer om de Ripper ging of niet. Mm-hmm. En mensen denken dan van, we zijn een jaar verder. Ging je dan een andere tactiek toepassen? Of hadden we hier te maken met een copycat? Mm-hmm. Kan ook natuurlijk nog altijd.
Tuurlijk,
hè?
Ja.
En dan de Pynchon Romp. Dat is dus een romp zonder hoofd en benen, dus wel nog met armen. En die hebben ze gevonden in Pynchon Street, vandaar de naam, op 10 september 1889. Die vrouw is nooit geïdentificeerd geraakt. En de politie neemt aan dat de moord ergens anders is gepleegd en dat het lichaamsdeel dan daar achtergelaten is op een andere plek.
Ja.
Maar wat een afschuwelijk einde. Ik bedoel, al die andere slachtoffers, is ook gruwelijk, maar die zijn tenminste wel geïdentificeerd geraakt, die familie heeft...
Dat bewijst echt die wijk. Wat een chaos dat het daar moet hebben gezien om daar te hebben geleefd. Het feit dat je zo onzichtbaar bent. Dat je
inderdaad.
Zoveel en immigrant waarschijnlijk. Allee, misschien een meisje dat van ergens anders komt. Geen kennissen, geen vrienden. Ach, dat moet echt
maar dat is even goed nu nog. Hè. Anno 2018 zijn ook sekswerkers die onder haverklap vermoord worden.
Ja.
En nobody gives a shit.
Ja.
Terwijl de mensen ook gewoon zijn met families en een leven en dromen.
Ja, hoe dat wij zo soms verbaasd kunnen zijn van, net zoals de vorige zaak, hoe kan dat nu dat die persoon niet wordt geïdentificeerd? Dat moet het ergste ooit zijn.
Ja, inderdaad. En vooral ook gewoon, dit is ook gewoon weer super gruwelijk. Het is gewoon een romp met 2 armen aan.
Ja,
en toen had je dat nog niet, zo van die vingerafdrukken en zo. Allee, dan snap ik ook dat het super moeilijk is om zo iemand te identificeren, maar dat er jaren later ook nooit een verklaring voor is gekomen. Dat is ook gewoon voor mij weer ergens een teken dat niemand er echt om gaf.
Ja. Daar direct over misschien, daar is direct heel veel kritiek over, hè, dat er komt niet snel er is niet snel een dader in zicht. En krijgt de politie best wel wat, Scotland Yard krijgt best wel commentaar van you don't care. Er zijn heel veel cartoons verschenen in die tijd in de krant van zijn die vrouwen dan niks waard? Zoeken jullie niet goed genoeg? Nu, ik ben er wel van overtuigd dat over deze zaak heel veel onderzocht is geweest. Misschien niet exact op het moment van de feiten. Maar dat is wel een kritiek dat dan heel erg naar voren komt. Ik vind het altijd super interessant als, als de bevolking zijn kans grijpt om te zeggen van... wanneer gaan jullie eens beginnen?
Ja, en dan tot slot, om het lijstje af te maken. Ja. Want ik vind het wel belangrijk dat die vrouwen ook wel...
Ja.
Voor benoemd worden, is Frances. En zij werd vermoord op 13 februari 1891. En ze werd onder een viaduct gevonden. Haar keel was wel doorgesneden, maar haar lichaam was niet verminkt. Mm-hmm. En er werd iemand voor opgepakt, James Thomas Sadler. Mm-hmm. Omdat hij was eerder met haar gezien. Ze hadden elkaar samen gespot. En de politie ging er ook wel vanuit dat hij misschien ook wel de ripper kon zijn. Mm-hmm. Maar er was niet genoeg bewijs voor, dus zij is terug vrijgelaten. En voor de moord op Frances is er verder ook nooit iemand gearresteerd geweest. Ja, okay. Nu, inderdaad, zoals jij zegt, van, ja, de politie kreeg in het begin wel kritiek over zich heen, omdat ze niks genoeg deden. Maar er zijn toch documenten die bewijzen dat, dat de politie uiteindelijk toch wel een groot
deel
onderzoek heeft verricht. Hè.
Ja.
Zo deden ze heel veel huisbezoeken. Ze hadden een groot team. Er werd forensisch materiaal verzameld en onderzocht. Ook al betekende dat toen in die tijd nog niet heel veel. Er zijn verdachten opgespoord, onderzocht, geëlimineerd. Er zijn meer dan 2000 mensen die ondervraagd werden.
Dat is enorm veel, dat doen we vandaag zelfs.
Nee, er zijn meer dan 300 personen die echt onderzocht werden. En er zijn 80 personen die een tijdje zijn vastgehouden.
Ja. Dat is echt veel.
Dat is veel, hè. En qua profiel waar ze eigenlijk naar op zoek hadden, ze zei net al van, ze hadden toch enige kennis nodig van anatomie. Het waren vooral slagers, chirurgen en dokters die verdacht werden vanwege de verminkingen. Maar ja, die hadden eigenlijk allemaal, vooral ook zo de lokale slagers, die hadden allemaal een alibi.
Ja. Ja, qua bewijsmateriaal, ik ga er even op, verder op ingaan. De nacht dat de dubbele moord gebeurd is op Elizabeth en Catherine, is er een bebloed schort gevonden naast de muur waarop dat met krijt geschreven is: The Jews are the men that will not be blamed for nothing. Nu, Jews is niet geschreven zoals we nu de dag van vandaag Joden zouden schrijven, maar J-U-W-E-S.
Oh ja.
Ja. Nu, direct springt Scotland Yard daarop van, ja kijk, er zijn al spanningen en verdachtmakingen richting Joden als het gaat over dit soort moorden. Maar een andere theorie zegt dat Jews, omdat het op een rare manier geschreven is, niet op Joden slaat, maar op Jubela, Jubelo of Jubelum. Dat zijn drie mensen. Ik vermoed dat dat bijnamen zijn, want die kunnen toch niet zo'n namen hebben als die alle drie met elkaar iets te maken hebben. En dat zijn drie mannen die een moord hebben gepleegd op Hiram Abiff. En dat is een zeer belangrijk persoon in de vrijmetselarij.
Ah, ja.
Wat de moorden dan zou kunnen linken aan de vrijmetselarij. En dan zou ook die rare schrijfwijze bewust geweest zijn om de schuld in de schoenen van de Joden te stoppen.
Ja,
om dan
ja, ja,
zo de aandacht af te leiden van eigenlijk... Terwijl dat de mensen die het lezen, die het moeten weten, weten dat het over hen gaat, maar dat dan de politie op een dwaalspoor zou worden gezet. Nu, er staat niet bij dat die schort naast een lichaam is gevonden. Dus ik weet niet... En of dat die krijttekening dan... Maar... en ook aangezien dat er al heel veel jodenhaat is op dat moment in die wijk, kan het ook zijn dat het natuurlijk op iets...
slaat.
Op iets anders slaat. Ja.
Nu, er is Thomas Bond.
Mm-hmm.
Dat is een chirurg en waarschijnlijk een van de eerste profilers.
Ja.
Profilers. En die zei over de Canonical Five.
Mm-hmm.
De vijf moorden zijn door dezelfde persoon gebeurd. Want in de eerste vier zaken is de keel doorgesneden van links naar rechts. En bij de vijfde moord was het zo ernstig dat het niet duidelijk was
mm-hmm.
in welke richting dat het doorgesneden was. Of dat die überhaupt doorgesneden was. En volgens Thomas Bond lagen alle vrouwen neer toen ze vermoord worden. Toen ze vermoord werden. Dus dat is...
Mm-hmm.
Ja, ook weer zo... Het zijn wel dingen die echt terugkomen, hè.
Ja.
Van, dat de ripper toch echt verantwoordelijk is voor al die vijf.
Ja.
Maar die Thomas Bond, die geloofde wel niet dat de moordenaar anatomische kennis had. Zoals een technische kennis zoals een slager zou hebben. Maar hij zegt wel van ja, die zou misschien wel een verhoogd libido gehad hebben. Maar er, is geen mis, geen, er zijn geen bewijzen van seksueel misbruik. Nee. Oké, die vagina is wel
opengereten
en zo, maar er is geen ander bewijs van dat er echt seksueel misbruik zou hebben plaatsgevonden.
Oké.
Dus ja. Het is ook niet duidelijk of dat de dader dan ook wel echt seksueel genot ervaarde. Of dat zijn doel was.
Ja.
Ja, of dat het om andere zaken
ging. Om puur genot gaat, ja.
Inderdaad.
Op een andere manier. Oké. Okay.
Dus.
Ja, ik had band misschien wel tegenspreken.
Ja. Ja, ik geef hem niet gelijk, hè. Maar
nee, ja, ik zit wel zo mee. Ik zeg niet dat het een chirurg is of een dokter is die echt exact weet waar alle lichaamsdelen liggen. Maar om zoiets te doen, moet je toch vrij precies te werk gaan. Er moet toch iemand zijn dat het toch al is... Bij de eerste moord is het niet dat het slordig is gebeurd of zo. Dus het moet toch iemand zijn dat weet wat hij doet.
Ja.
Of toch het ervoor al eens heeft gedaan. Daarom moet het geen dokter zijn, maar ja, dan denk ik eerder... Of zo, ja, die staat ook in de lijst van verdachten, maar zo'n studentmedisch... Alleen een studentarts of in... Ik denk toch een notie... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je gewoon... at random begint te snijden en dan voor de baarmoeder kiest. Van alle lichaamsdelen, van alle organen, kiest je niet de baarmoeder als je een sekswerker opensnijdt.
Het moet ook echt volgens mij iemand geweest zijn die toch in zekere zin geleerd was. Het was
die
geen...
toch al eens een anatomische foto van een lichaam heeft gezien. Minstens.
Ja, inderdaad.
Voor mij is dat echt niet een standaard inwoner van Whitechapel.
Nee. Ik denk, als we het dan toch al gaan hebben over theorieën, even kort, denk ik ook dat het iemand was die buiten Whitechapel woonde... En dan, die iets in een rijkere buurt woonde, geleerder was. Mm-hmm. En dan naar Whitechapel ging om daar te starten. Maar Lara, wil je het misschien over de brieven hebben?
Ja, dat wil ik als dat moet, ja. Ik wacht even, die staan bij mij allemaal van onder. Want ja, de reden waarom we Jack the Ripper kennen is omdat het superveel in literatuur en in film en in theater. En het is echt een onderwerp dat in onze mediacultuur heel veel naar voren komt. Ik denk dat er elke sitcom heeft er wel al eens op gealludeerd. Er zijn keiveel musea van, keiveel films, keiveel boeken. En dat is ook omdat alles, los van het feit dat dit al een zeer romantisch... Ik zeg romantisch in de zin van... Het is een zeer spannend tijdperk. Het speelt zich af ver in Londen, in een stad. Dat spreekt de mensen al aan. En dan blijkt dat er ook nog eens... verdachte brieven naar de politie worden gestuurd op dat moment. De brieven. Het is een beetje moeilijk. Hè? Dus de Scotland Yard en de journalisten van Londen hebben enorm veel brieven gekregen.
Echt honderden.
Ja, er zijn 121 brieven die zouden kunnen toegeschreven worden aan de zaak. En dan niet aan de zaak als in dat dat lezersbrieven zijn, maar brieven die er... Nee, maar brieven die ervan, waarvan het toch... De bedoeling lijkt dat de schrijver Jack the Ripper zelf is.
Ja, inderdaad.
Want ik ben er vrij zeker van dat die mens geen 121 brieven heeft geschreven en dat er daar zeker een paar valse tussen zitten. Wie weet zelfs allemaal, want wie weet is geen enkele van de brieven effectief door de moordenaar geschreven. Over het algemeen wordt wel aangenomen dat de From Hell brief, is de bekendste brief, dat die wel zelf door de moordenaar geschreven is. Dit vermoeden is er omdat er een stuk van de nier bij zat van een slachtoffer.
Ja.
Ja.
Maar misschien moeten de brieven even chronologisch...
Ja, we gaan... ik heb eigenlijk... Misschien dat je... Ik heb er drie uitgehaald.
Ja, ik heb er ook drie. Okay. De eerste die ik heb is de Dear Boss brief.
Ja. 25 september 1888 komt de Dear Boss, dus beste baas... brief aan bij het Central News Agency. Ik vermoed dat dat een soort van krant is.
Ja.
Nieuwsbedrijf. En die wordt direct eigenlijk doorgestuurd dan naar Scotland Yard op 29 september, omdat die uiteraard zoiets hebben van, ja, dit is niet onze taak.
Nee.
En initieel wordt de brief eigenlijk gezien als niet echt. Aangezien dat hij 3 dagen na... de moord pas is toegekomen.
Ja, inderdaad.
En dat er dus heel veel info in de brief staat, maar dat Scotland Yard zoiets heeft van, ja, op 3 dagen tijd is de tamtam in Whitechapel wel al rond. Zijn roddels al verspreid.
Dus iedereen kan zo'n brief schrijven.
Maar dan wordt het toch een beetje na een tijdje wordt er dan toch gedacht van misschien is dit toch de juiste... is dit toch van de moordenaar aangezien er een stuk oor bij zit?
Ik denk dat, hij dreigde van de oor... Van het oor op te sturen.
Ah, oké. Okay. Ik dacht dat er een stuk oor bij zat.
Nee, hoe ik het begrepen heb, is dat hij zei van... dat hij een stuk oor zou opsturen, maar dat het uiteindelijk niet gebeurd is. Okay. Zo heb ik het begrepen.
Maar dat er wel een stuk oor van het lichaam dan was.
Ja, dat hij zou opsturen. Ja. Dus dat is zo'n kennis van... Wist hij dat dan al voor dat hij de... voordat de informatie bekend raakte, dat er een stuk van het oor miste, of is hij dat inderdaad pas effectief te weten gekomen nadat de tamtam was rondgegaan?
Oké. Maar dat weten we dus eigenlijk nog altijd niet.
Dus dan weten we eigenlijk inderdaad nog steeds niet of dat die brief echt een hoax was, of dat die echt tot de Ripper behoorde.
Ja, voor de rest staat er niet echt, heb ik niet echt veel gevonden wat dat er in die brief staat geschreven. Dat de eerste keer de naam Jack the Ripper in de brief wordt gebruikt.
Ja, inderdaad.
Nu, daar is ook wel wat discussie over, want ik heb dat opgezocht omdat ik dat super interessant vind dat je een moordenaar een naam geeft. Heeft hij zichzelf die naam gegeven, ja of nee? Het is wel zo dat dat een trend, dat toen al wel leefde in de kranten om een moordenaar een naam te geven. Mm-hmm. En dat dat sindsdien ook echt enorm is toegenomen. Gelijk dat, wij kennen de slachter van Bergen, het monster van dit. Dus dat eigenlijk sinds dat Jack the Ripper zo wat de eerste... Ja, alibi... Nee, niet alibi naam, maar ja, zo alias naam is voor de moordenaar. En dat sindsdien eigenlijk wel echt is opgekomen. Maar dus dat is mij niet echt duidelijk. Heeft hij zichzelf die naam gegeven? Werd dat al wat, in de straat van Whitechapel verspreid? En heeft dus de echte moordenaar of de valse moordenaar...
Ik heb daar zo dadelijk iets over te zeggen nog.
Oh my god. Oké, spannend.
Ik wil eerst verder ingaan op de Saucy Jack... Postkaart.
Top naam voor een brief.
Wie geeft er nu zo een Saucy Jack? Allee, anyway. Ik moet al gek zijn om die moorden te plegen. De Saucy Jack is dan eigenlijk niet zo...
Niet zo super, hè? Maar toch een beetje gek. De Saucy Jack,
ja, die
postkaart.
Is ook verzonnen op 1 oktober 1888. Ook weer naar Central News Agency. En het handschrift was gelijkaardig aan de Dear Boss brief. Hè? Dus dan denken ze toch al... In die brief, of in die postkaart, worden twee slachtoffers vermeld die vlak bij elkaar lagen. Het wordt in de postkaart genoemd de Double Event. En de politie dacht dan uiteraard dat het verwees naar de moorden van Catherine en Elizabeth, die op 3/4 van elkaar waren gevonden. Maar het was ook weer niet duidelijk of dat die brief voor de moorden was geschreven, of weer nadat de tamtam weer was verspreid. Ja. Maar wat we wel weten, is dat die brief door de post is afgestempeld 24 uur... Na de feiten.
Dus heel snel.
Ja, maar ook wel weer...
Na de feiten.
Nadat de feiten weer bekend waren geraakt.
Nu, ik denk wel sowieso dat je die brief pas schrijft nadat je die... Want ik denk dat hij niet inderdaad had voorzien dat hij twee moorden ging plegen.
Nee, inderdaad. Ja, dat is een goede opmerking, inderdaad. Dus dat is ook het enige wat ik over die Saucy Jack postkaart ben weetgekomen. En dan is er nog, waar jij het al over had, de From Hell brief. En die was ontvangen door George Lusk. Mm-hmm. En hij was eigenlijk de leider van de Whitechapel Vigilance Committee. Committee. Want naast de politie, die inderdaad niet meteen goed hun werk deden, zijn er ook eigenlijk burgers opgestaan die zeiden van kom, wij moeten hier ook iets aan doen.
Ja.
En daar was George Lusk de leider van. Het probleem hiermee is dat het handschrift niet hetzelfde was als de twee andere brieven. En inderdaad... Zoals Laura al zei, die brief kwam in een kleine doos met een halve nier in. Die bewaard was in ethanol.
Ja.
Maar het was dan ook weer niet duidelijk of dat die van Catherine kwam. Maar het was wel degelijk een menselijke nier.
Ja.
En de auteur zei... dit is juicy. Die zei dat hij de nier had gefrituurd en voor een deel dus had opgegeten.
Ja.
Dus dat zijn die drie brieven, belangrijkste brieven, waarvan ze denken van die zouden toch van de Ripper kunnen komen. En Scotland Yard die publiceert dan op een gegeven moment de Dear Boss brief en de Saucy Jack postkaart op 3 oktober. In de hoop dat iemand toch het handschrift zou herkennen.
Dat vind ik dus eigenlijk al zeer bijzonder. Want los van het feit dat we weten dat het een moordenaar is of niet, we zitten nog altijd in die arbeiderswijk en er worden brieven geschreven. En er waren echt nog veel mensen die niet naar school gingen en analfabeet waren.
Ja.
Dus we zitten weer in een andere bevolkingslaag. In
inderdaad.
Mijn mening.
Ja, zeer goed. Ik dacht daar zo over, had ik nog niet...
Ik dacht eigenlijk... Soms
komt er toch iets uit, hè?
Soms komt er iets uit, maar ik niet enkel blond.
Maar ik ga toch een beetje uw ballonnetje moeten doorprikken.
Ja, doe maar.
Want In 1931 komen er journalisten naar voren die bekennen eigenlijk dat zij degene waren die de brieven hadden ondertekend met Jack the Ripper, omdat ze de zaak levend wilden houden.
Wat dat ook wel nobel is, maar anderzijds, oh, fuck you.
Maar wel cool als jij kunt zeggen van ik heb Jack the Ripper zijn naam gegeven.
Ja, tuurlijk. Super cool.
Dus ja... Dus het schiet eigenlijk echt niet op, hè, met die zaak.
Het schiet echt niet op.
En ze hebben ondertussen echt al honderden verdachten of zo, wat ik erop geschreven.
Ja, dat is echt... in mijn hoofd, ik beeld mij... Dus ik ga dat even zeggen, hè. Ik beeld mij dat zo in. Hele smalle straatjes. Echt zo dat je gewoon...
Excuseer trouwens.
Tussen de twee muren zo amper schouder... Je schouders door kunt.
Ja.
Zo modder, hè, dus geen straatstenen. Zo beeld ik me dat in. En echt zo'n krioel.
Hoe precies?
Krioel straatjes. En ik zie dan echt Scotland Yard in een chique uniformen. Echt zo op alle deuren gaan kloppen. En zo, heb jij het gezien? Heb jij het gezien?
Met een hoge hoedje.
Ja,
zo,
een hoge hoed. En met roken en vrouwen met wenende kinderen. Zo
en zo'n dan. Lamp zo, hè.
Ja. Zo, there's been a murder.
Zo.
Dat is wat ik zie.
Ja.
Ja, maar de massahysterie lost dus niks op, want er zijn geen verdachten.
Nee, inderdaad. Zullen we anders ingaan op de theorieën van mensen die er...
Theorieën en dan direct namen, of namen en dan pas theorieën?
Oei.
Allee, ja, gewoon als in van, je hebt, er wordt zo wat uitgegaan, je hebt heel veel echtgenoten die worden verdacht.
Ja, ik zou gewoon de... Want er waren effectief, dus, we al zeiden, superveel verdachten. Ik ga gewoon de meest vijf
voor mij bizarre verdachte
theorieën benoemen.
Oké, dan pak ik ook mijn gefluoriseerde interessante mensen.
Oké. Ja. De eerste die ik interessant vond was Walter Sickert.
Ja, oké.
Dat is een schilder die in die tijd in Whitechapel vertoefde. En hij komt eigenlijk naar voren door bepaalde auteurs in de 20e en 21e eeuw.
Ja.
En het laatste boek dat werd over hem geschreven, werd geschreven door Patricia Cornwell. Mm-hmm. En zij schreef het boek Portrait of a Killer. Dat vind ik dan ook mooi, aangezien dat het een schilder was.
Oh,
en dan de titel
goed,
Portrait
hè?
Of a Killer is. Ja. Jack the Ripper, Case Closed, uit 2002. Patricia, moet ik ook wel zeggen, is niet zomaar een kwakzalver.
Nee.
Die is ook echt vooraanstaand in het forensisch gebied. Heeft ook een heel instituut opgericht in Amerika daarover. Dus die
Niet zomaar iemand.
Nee, die weet waar ze over spreekt. Het is niet zomaar een of andere amateur die denkt, ik ga dat hier eens oplossen. Nee, ze weet
zoals wij.
Niet zoals wij. Helaas, spreek voor jezelf, hè. Dus, zij zegt dat Walter een Britse schilder was. En dat hij het psychologische profiel van een moordenaar had. Want volgens haar kwamen in veel van zijn schilderijen en sketches... Ja, die gingen over geweld en vrouwenhaat. Mm-hmm. Hè? We weten allemaal hoe verminkt de slachtoffers van de Ripper er aan toe waren. En wat hem, volgens Patricia, zou zijn motief geweest zijn... Omdat hij een misvormde penis had...
Hoe heet zij dat ook? Maar
vanwege een mislukte operatie aan zijn penis om een fistel, een zweer, te verwijderen. En dat was mislukt. En dan was er ook nog een vriend van hem die ging trouwen. En dan was er dan jaloers op dat hij dan vrouwen niet kon geven. Wat zijn vrienden hem kon geven. Vrouwen haat, ja. Mm-hmm. En dat hij daardoor zijn frustraties moest uiten. En zij gelooft ook dat die brieven allemaal van hem kwamen.
Oh, ja.
Maar zoals wij net al hadden aangegeven... Die brieven zijn geschreven door journalisten. Dus in hoeverre moeten we haar dan geloven? Hè?
Ja.
En ook, wat ook critici zeggen, is dat op 4 avonden van de moorden zat die man in Frankrijk.
Mm-hmm.
Dus hij kon er ook niet geweest zijn. Maar ik zou het heel triestig vinden voor Patricia als Walter het effectief niet is geweest. Want die vrouw heeft daar volgens mij, was het niet, 10 jaar mee bezig geweest. Met dat onderzoek en om dat boek te schrijven.
Ja.
Maar er zijn dus echt wel een paar hiaten in haar theorie...
Mm-hmm.
Die maken dat ik niet geloof dat Walter...
Voor mij is hij ook niet de moordenaar. Maar voor mij is eigenlijk... er is één iemand van wie ik hoop dat hij het is.
Ja. Misschien moet jij die theorie maar even behandelen.
Ja, die sluit hier eigenlijk ook wel een beetje bij aan. Maar dat is wel direct een grote...
Ja, doe maar.
Ja, doe ik? Oké. Walter gaf ook schilderles aan iemand zeer bijzonder. Om direct naar mijn...
Ja.
Persoon te gaan. Walter gaf schilderles aan Prins Albert Victor.
Eddie voor de vrienden, by the way.
Eddie voor de vrienden. Even schetsen wie dat is, hè. Wacht, even naar mijn hele Prins Albert blok. Dus Prins Albert, Duke of Clarence en Avondale. Ja, is van de koninklijke familie.
Ja, inderdaad. Is de kleinzoon van Queen Victoria.
Ja,
op dat moment.
Ja, inderdaad. En het is een zotte theorie die ook eigenlijk pas jaren nadat de moorden zijn gebeurd naar boven is gekomen. Hè. Mm-hmm. Er wordt zo wat gezegd van, ah ja, pas zoveel jaren later. Eigenlijk, het is in het publiek, echt publiekelijk pas bekend geworden in de jaren 70 dat die theorie heerste. Maar onder critici zou je al langer de ronde doen. Maar ja. Stel u even voor, de vuilste wijk in Londen, sorry om het zo kort door de bocht te zetten, en daar zou dan iemand van de koninklijke familie moorden gaan plegen. Je hebt verschillende vertakkingen van de theorie.
Ja.
Dus ja, de hoofdtheorie is uiteraard dat Prins Albert de moorden zelf pleegt.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja. Hij zou syfilis hebben gehad. Zo echt, pakt ook dat 90% van de mogelijke verdachten. Nee, maar dat is toch echt, iedereen heeft syfilis. Elke keer als ik een verdachte tegenkwam, zei ik, ah ja, hij heeft ook syfilis. Oh, die heeft ook syfilis. Dus ja. Wow, iedereen heeft syfilis, is niet zo bijzonder. Wel bijzonder dat iemand van de koninklijke familie syfilis
ja.
heeft.
En die zouden zo een psychose hebben
ja.
gekregen. Hè?
Ja, dus syfilis is ja, uiteraard een seksueel overdraagbare ziekte.
Een SOA.
Een SOA. uit zich in eerste instantie aan de genitaliën, de zweertjes en al. Maar ja, je krijgt er hevige koortsen door. En als je dat niet... Dat is een soort van infectie, dus als je dat niet behandelt... kunnen die koortsen tot ijlen brengen. Dus heel veel mensen die aan syfilis leden, die werden ook opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen, omdat die ja, begonnen
ja.
te flippen eigenlijk.
Te flippen,
echt,
ja,
en dus van Prins Albert, ja, dat is natuurlijk nooit officieel bevestigd, want het is iemand van de koninklijke familie, maar wordt gezegd dat hij dus helemaal gek is geworden van de syfilis.
Dat is één piste.
Dat is één piste. Van dus dat hij dan... Ja, ik wist dat niet. Hoe komt die mens daar? Dat vind ik
ja, dat vraag ik mij dan ook af. Van. Hoe komt hij daar in fucking Whitechapel ja. terecht? Oké, het kan zijn dat hij af en toe ook eens van Bill wou gaan. Ja. Maar dan denk ik, ja, gaat dat als royaal lid... Ja. Denk ik niet dat je per se naar Whitechapel zelf hoeft te gaan.
Nee, mensen hangen daar natuurlijk dan een gans verhaal aan op. En er wordt dan gezegd van, ja, hij heeft die moorden zelf gepleegd. Want hij was regelmatig een bezoeker van de Whitechapel-wijk. Hij bezocht heel veel sekswerkers en hij heeft er per ongeluk eentje zwanger gemaakt. Dus dat, is het, dat is het doel, was het doel van de moorden. Queen Elizabeth heeft gezegd van... Queen Victoria heeft gezegd van... los het op! Moord ze uit. En ja, omdat hij dan toch al aan het trippen was van die syfilis, heeft hij dan maar de rest vermoord. Dus dat is één van de vertakkingen. Een andere vertakking... is Sir John Williams. Heb je die ook?
Nee, maar ik denk wel dat dat ook binnen het...
Ja,
piste past.
Binnen Albert. Ja, ik ben altijd binnen de Albert-pisten. Dus dat is een geneesheer die aan Queen Victoria haar hof werkte. En er wordt dan gezegd dat hij in naam van Albert die moorden pleegde. Mm-hmm. Omdat hij dan een arts is. En dus dan natuurlijk ook iedereen zijn vagina kent. En zo. Ja, nee, maar hij zou ook bevallingen doen en zo. Dus er wordt gezegd dat hij zo in de wijk wel wat vrouwen kende. En dus ja, hij zou dan ook natuurlijk diegene kunnen zijn dat exact weet wat een baarmoeder is. En dat dan als wraak, omdat Albert dan een vrouw heeft zwanger gemaakt, baarmoeders verwijderd. Om zeker te zijn dat er geen baby's in zitten of zo.
Maar ik heb dan nog een derde piste eigenlijk.
Ja.
Bij Prins, onze prins.
Ja.
Dat Eddie was weggelopen... Albert, ik zeg Eddie.
Ja, you're so familiar with him. Ja?
Dat Eddie was weggelopen en dat hij was getrouwd met de katholieke zijdsekswerker Annie Crook.
Mm-hmm.
En dat ze samen een kind hadden gekregen, inderdaad. Hè? Maar dat hij wel getrouwd was. Maar Queen Victoria ging daar natuurlijk absoluut niet mee akkoord, want schandaal.
Mm-hmm.
Want dat zou de monarchie ten val kunnen brengen.
Mm-hmm.
Dus is daar ook inderdaad iemand bij aan te pas gekomen. Volgens mij kan dat even goed die dokter zijn geweest, dat weet ik nu niet.
Ja, ik denk dat zo wat iedereen die dan aan het hof werkte misschien wel eens beschuldigd is geweest. Dan
ja,
om...
inderdaad. En het koppel moest dus uit elkaar gehaald worden, wat deze Annie werd in het gekkenhuis gestopt.
Mm-hmm.
Want zo ging dat toen. En de vijf die dus vermoord zijn, dat zouden dus allemaal vriendinnen van Annie geweest zijn die te veel wisten.
Ja, okay.
En dat die het koningshuis zouden chanteren met de informatie die ze hadden. Dus
Ja.
Moesten die ook een kopje kleiner gemaakt worden.
Ik wil nog iets tegenover Sir John Williams, en die dokter van Queen Victoria. Die zou een extra motief hebben gehad. Dus ondanks het feit dat Prins Albert, of ja, ik denk het hof hem, dan heeft hij gevraagd van, ja, you moord die mensen niet uit. Zou hij zelfs zeggen van, ja, is misschien wel een goed idee, want mijn vrouw kan niet zwanger worden. Blijkbaar konden zij geen kinderen krijgen.
Ah.
Dus dat zou zo'n extra motivatie geweest zijn van, laat u maar eens goed gaan op die vrouw, joh.
Maar.
Ja. Maar ja, roddels. Hè, bedoel,
je weet het niet,
hè. Je weet dat niet. Ik bedoel, misschien wouden die geen kinderen. Ze
nee,
waren
inderdaad.
Supermodern.
Dan nog een favoriet van mij, mm-hmm. is dat Jack the Ripper wel eens Jill the Ripper kan zijn.
Dat is echt mijn favoriete piste. Ja.
Ik denk, hallo feminisme,
ja,
hallo.
Inderdaad.
Want ja, inderdaad, iedereen gaat er maar vanuit dat het een man was.
Mm-hmm.
Maar we hebben, ze zijn misschien wel eens gezien met een chubby dude uit Whitechapel, maar dat wil daarom niet zeggen dat hij de moordenaar is. Hè? En waarom zou het dus een vrouw kunnen zijn geweest? Het idee dat het een vrouw zou geweest zijn, ontstond eigenlijk al enkele uren nadat Mary Kelly vermoord mm-hmm. was geweest. Want een getuige had toch ook weer een vrouw gezien die een sjaal aan had van Mary Kelly, enkele uren na haar dood. Maar ja, bon, roddels, mm-hmm. de tamtam gaat rond. Maar het idee werd wel weer populair in mm-hmm. 1939. En toen werd gezegd van ja, het zou eigenlijk wel eens een gekke voetvrouw, tussen aanhalingstekens, geweest kunnen zijn. Want die op elk moment van de dag en nacht moeten die kunnen rondlopen, hè? Lopen die rond naar bevallingen, weet ik veel wat. En het zou dan ook niet raar zijn als die vol bloed hangen. Want ja, die komen net van een geboorte, bloed spattert daar ook rond en weet ik veel wat
allemaal. Ja, dat vind ik ook wel. In zo'n drukbevolkte wijk moet het inderdaad wel iemand zijn die ofwel goed zijn kleren kan proper krijgen op korte tijd, ofwel moet het... Ja, zoiets. Dat is wel
en die vrouw, en ja, als voetvrouw, heb je natuurlijk ook anatomische kennis.
Dat is waar.
Als vrouw wordt er toch één vrouw echt bij naam benoemd. En dat is Mary Piercy.
Ja.
Zij zou wel eens een potentiële ripper kunnen zijn. Maar we zullen het eigenlijk nooit echt kunnen weten. Want zij werd ook gewoon geëxecuteerd in 1890 voor de moord op een vrouw en haar kind. Dus het was wel bekend dat zij... Ja, dat zij wel gewelddadig was.
Ja.
Maar verder heb ik over haar ook geen informatie gevonden over waarom dat ze dan nog wel...
Nee.
Als verdachte nee. door het leven gaat.
Twee dingen die ik nog aan Jill the Ripper wil toevoegen, is dat in 2006 op de postzegels dat op de Ripper brieven zat, DNA-onderzoek is gedaan en dat het DNA wel afkomstig zou zijn, de tegels zijn geplakt door een vrouw.
Hmm.
Ja. En ik weet nu niet of dat die journalisten vrouwelijk waren of niet.
Nee. Maar dat is wel interessant.
Maar het is vrouwelijk DNA. En dat er in de lange lijst van vrouwelijke Jack the Rippers de naam van Florence Maybrick genoemd wordt, los van het feit dat dat gewoon even naar haar naam is dat vernoemd is, is het wel grappig dat ze vernoemd wordt, want zij heeft haar man vermoord en zo kwam ze in de picture en haar man was ooit een verdachte. Maar ik denk dat iedereen in Whitechapel in 1888 ooit verdacht is.
Is zij niet degene die haar man vergiftigd heeft?
Nee, dat is nog iemand anders.
Dat is nog iemand anders.
Ja, dat is... Wacht, hè. Of heb je die niet opgeschreven? Ja, ongelooflijk hoeveel mensen hun man en vrouw vergiftigen.
Ik heb zoveel dingen gelezen van verdachten en zo, dus ik ben ook waarschijnlijk weer dingen door elkaar te halen. Ja. Maar ik weet dat ik ergens ook iets gelezen heb van een vrouw die haar man heeft vergiftigd.
Zeker, ja. En ik heb ook ergens gelezen, dus een vrouw die haar man heeft vergiftigd, een vrouw die haar man heeft proberen te vergiftigen, die man heeft dat overleefd. En als wraak zou hij dan Jack the Ripper geweest zijn.
Ah, ja.
Ook een man die zijn drie vorige echtgenoten al vergiftigd had. Allee, echt. Iedereen die...
En jij maar, oh, ik wil toen geleefd hebben. Ik hoor dat ik toen leefde.
Natuurlijk wou ik toen niet leven, maar ik vind het wel een heel fascinerende tijd. Ik wil nog een derde piste.
Ja.
Die er totaal niet toe doet, maar ik wil ze gewoon alle twee even vernoemen. Namelijk, er zijn twee bekende mannen. Die
Vips
en Vips verdachten. Namelijk Lewis Carroll, de schrijver van Alice in Wonderland. En de zoon van Winston Churchill.
Ja, inderdaad.
Die zijn beide... Ja.
Of de zoon. De vader.
Ah, vader.
Het is de vader, ja.
Vader, ja. Oké, okay, ja, tuurlijk, zoon. Want ik bedoel, die mens heeft in onze oorlog... Nee, oké. Okay, maar dus, ja, ik dacht, dat zijn twee Vips.
Ja, inderdaad. Lewis Carroll had ik ook nog opgeschreven. De theorie die daar... Dat is toch ook met haken en...
Ik vind het grappig, omdat het hun naam is, maar voor de rest...
Voor de rest zijn die theorieën echt nonsens. Want als het om Lewis Carroll gaat, die zou in zijn boeken en alles wat hij geschreven heeft, bepaalde anagrammen gezet hebben. Hè, dus dat hij gewoon een tekst schrijft, maar dat je met de letters andere teksten kunt vormen. En daarin zou je dan bekend hebben gemaakt... Of bekend hebben dat hij Jack the Ripper was.
Ja.
Maar ik heb ook kritiek gelezen op die auteur die deze theorie naar voren heeft gehaald. Dat die anagrammen grammaticaal ook nergens op sloegen. En dat als schrijver Lewis Carroll... Ja,
er dan toch een anagramma in is ook dat
het wel deed. Ja, inderdaad. Ja,
inderdaad. Er zijn nog twee pistes. Ik wil de namen wel zeggen, maar...
Maar anders even de vader van...
Ik heb daar enkel over gevonden dat hij verdacht was. Meer niet. Nee, oh, wat heeft hij? Wat heeft hij?
Nee,
waarom?
Nee, ik dacht dat inderdaad... Nee, ik heb daar verder niks
op geschreven. Gewoon, die is verdacht.
Oké, okay, die is verdacht, punt.
Twee bevolkingsgroepen die geviseerd worden, die ik een paar keer zag terugkomen, zijn Joden.
Mm-hmm.
Om verschillende redenen. De een al wat inderdaad verdachter dan andere. Maar bij elke verdachte die ik las, had je wel ergens een regel dat zei... Die was er niet. Die zat toen in de gevangenis.
Ja, inderdaad. Dus, ik heb echt pagina's tegengekomen op het internet met echt tientallen namen. Dat ik dacht, alright, hier ga ik alles eens goed uithalen. Maar dan dacht ik ook... Dit heeft gewoon geen zin, want dat was het allemaal zo... Not probably, no. Was helemaal geen goede reden om hem te verdenken. Dan dacht ik, ja, hier ga ik ook niet aan beginnen. Nee. Dus... Als je het allemaal wilt weten, zoek gewoon even op Google suspects Jack the Ripper en je komt echt...
Het heeft een eigen Wikipedia-pagina. Enkel de suspects.
Enkel de suspects, inderdaad. Dus het is echt superveel.
Ja, dus buiten de Joden heb je ook nog... dat ze daar toen al mee bezig waren, Russische spionnen. Zou ook kunnen.
Dat was ik niet. Daar ben ik niet tegen.
Ja, Russische spionnen. En eigenlijk, dat is zo. En ik denk... Een beetje dezelfde reden waarom dat ze Joden verdenken, is om zo wat ze ook vaak over de Bende van Nijvel zeggen, dat het eigenlijk vanuit een overheid gestuurd wordt om destabilisatie in een wijk, angst en terreur te creëren, dat mensen zich terug in de pas... Dat ze eigenlijk zoiets hebben van, alles loopt daar vierkant in die wijk, als we daar wat moorden laten gebeuren, gaan de mensen weer wat voorzichtiger en kalmer worden. Ja.
Dat vind ik grof.
Ja, schoon.
Sorry, dat vind ik echt niet kunnen.
Nee, maar dat is ook wat ze zeggen over de Bende van Nijvel.
Dat is waar. Ja, zie.
Dus dat is wat in die richting. Ja, er zijn er verschillen die genoemd worden.
Ja. Ik heb dan nog één grote.
Mm-hmm.
Aaron Kosminski.
Ja, groot, inderdaad.
Groot, hè.
Ja.
Aaron Kosminski was een Poolse immigrant en Joods.
Voilà.
Om even weer in het thema te blijven. En die zou als een soort van barber / kapper in Whitechapel gewerkt hebben. Maar vanaf 1891 zat hij, zoals dat toen werd genoemd, in gekkenhuis.
Mm-hmm.
Omdat hij zijn zus of de zus van een vriend had bedreigd. Dus het is niet duidelijk of het over zijn eigen zus gaat of niet. Had bedreigd met een mes. Zou mentaal ziek zijn geweest sinds 1885. Hallucinaties, weigerde om zich te wassen, had eetproblemen. En er werd gezegd dat de oorzaak van zijn problemen en zijn ziekte waren dat masturbatie was.
Dat is een probleem.
Dus dat is echt een groot probleem. Hè? Dat kan niet. Bij deze, het is toch de laatste aflevering, wil ik even zeggen, jongens, niet masturberen.
Stop met masturberen.
Je ziet tot wat het kan leiden. Hè? Ja.
Voor je het weet, had je Jack the Ripper.
Inderdaad. Hij stierf trouwens in 1919.
Mm-hmm.
Maar waarom komt zijn naam naar voren? Omdat de politie een zekere Kosminski verdacht. Maar ze hebben nooit een voornaam genoemd.
Mm-hmm.
Dus het is ook niet zeker of dat Aaron is.
Ja.
Maar de Kosminski die de politie verdenkt, die haatte vrouwen en had ook moordneigingen. Maar Aaron zat dan wel in het gekkenhuis. En naast het feit dat hij zijn zus of de zus van een vriend had bedreigd, was hij nooit echt gewelddadig geweest. En wat ook was, Jack the Ripper zou veel van die vrouwen in steegjes gelokt hebben.
Mm-hmm.
Het probleem bij Aaron was dat hij alleen Jiddisch sprak en dus geen Engels. Dus dan is het dan moeilijk om vrouwen te lokken om af te komen. Nu, in 2014, nog niet zo lang geleden...
Dat is echt recent, hè.
Is er een sjaal naar boven gekomen.
Ja.
Die werd gevonden bij de moord op Catherine. En daar is een DNA-analyse op gedaan. En die DNA-analyse was opgevraagd door de Britse auteur Russell Edwards. En die is net zoals wij een armchair detective.
Okay.
Dus die heeft echt geen...
No
clue in vergelijking met Patricia, die echt zo'n instituut en weet ik veel wat. Die had echt geen wetenschappelijke kennis over forensische moordzaken of whatever. Maar die was geïnspireerd geraakt omdat hij een film over Jack the Ripper had gezien in 2001 met Johnny Depp. En dacht,
From
ik
Hell.
Ga mij daar eens...
Goeie film.
Ik heb die dus nog niet gezien.
Goed. From Hell.
From Hell, kijk.
Hij gaat trouwens uit van de Prince Albert-theorie.
Ah, oké. Ik ga hem eens zien. Dus die was helemaal gefascineerd daardoor. En die sjaal heeft hij gekocht op een veiling. En die sjaal zou dus...
Wacht, hij heeft die gekocht op een veiling, dus het is niet DNA-garant.
Wacht.
Oké.
Ja. Dus hij heeft die gekocht op een veiling en die sjaal zou dus gevonden zijn bij het lichaam van Catherine. En een rechercheur heeft toen gezegd, omdat het toen nog niet bestond, ze konden er niet te veel mee doen, hij zei, ik ga dat als cadeautje geven aan mijn vrouw.
Eeuw.
En die vrouw dacht, vind ik toch een beetje luguber. Dus die heeft die in een envelop gestoken en bewaard. En dat is op generaties doorgegeven. Dus ik vind dat eigenlijk wel knap. Dat ze toch die instelling hebben gehad van... Dit is wel echt waardevol. Misschien niet nu dat we er niks mee kunnen doen, maar misschien over x aantal jaren. En je ziet, daar werd nu dus DNA-materiaal op gevonden. Maar dat materiaal is mitochondriaal materiaal.
Mm-hmm.
En dat is dus niet uniek DNA-materiaal. Dat gaat er dus om van... Dat mitochondrie-DNA gaat over van moeder op kinderen...
Oké.
Dus dat gaat van... Dus stel dat jij kinderen hebt...
Mm-hmm.
En er zitten broers en zusjes...
Ja.
Dan geven de zussen het ook weer door aan hun kinderen.
Oh,
dus en zo gaat dat verder. Dus er zijn echt honderden, of niet duizenden mensen... Dat is trouwens informatie die ik van Peter R. de Vries heb.
Oh, Peter, love you!
Die dat in de wereld draait
Hoe
door.
Gaat even het kwam, Peter?
Kwam zeggen. Dus ik dacht, ik moet Peter toch nog even bovenhalen in deze zaak. Dus... Dat gaat verder op vrouwelijke nabestaanden door. Dus dat kan inderdaad wel gerelateerd zijn aan Aaron Kosminski.
Maar misschien ook niet.
Maar het kan ook even goed zijn neef zijn geweest, of zijn broer, of weet ik veel wat allemaal. Want er zijn zoveel mensen die dat mitochondriaal DNA hebben. Maar sowieso is het wel duidelijk dat, dat de sjaal tot Catherine behoorde. Want er is ook mitochondriaal DNA gevonden die matchen met vrouwelijke nabestaanden van Catherine. Dus het is wel zeer zeker een sjaal... Okay. Die tot Catherine behoorde. En er is dus nog een tweede soort mitochondriaal DNA op gevonden.
Okay.
Wat dan tot Jack the Ripper zou kunnen behoren.
Oké.
Maar omdat dat geen uniek DNA-materiaal is, kan er verder niks op gezegd worden. Maar die Russell, die armchair detective, is er dus echt van overtuigd dat Aaron Kosminski de dader is.
Oké. Ik heb nog wel iemand.
Oké.
Charles Allen Lechmer. Lechmer.
Zegt me echt niks. Heb ik niet
benieuwd. Lechmer. Lechmer. Maar het is. Ja, het is. Bij mij weten gewoon een Brit. Hij is gekend als Charles Cross. En hij vinkt voor mij heel wat checklistjes af. Hij is. Hij vervoert slachtvlees.
Mm-hmm.
Check. Voor de Pixford Company. En ja. Hij is zijn area van zijn werk. Ja, gebied is Whitechapel. Ja. En dat is echt ook weer zo'n ding. Dingetje dat we in vorige zaken al zijn tegengekomen. Hij is de eerste onschuldige getuige die het lichaam van Polly Nichols heeft gevonden. Een van de vrouwen. Sorry, Polly is de bijnaam van een van de vijf van... Jack Dripper.
Het gaat dus gewoon om een van de vijf...
Ja, dus ik ga dat niet even opzoeken, want nu ben ik mijn mens weer kwijt. Hola! Hier is hij. Ja, sorry. Hier is hij. Nee, hier is hij niet. Ja, hier. Charles. Dus Charles is de onschuldige getuige die als eerste een van de vijf lichamen heeft gevonden.
Uh-huh.
Dus hij zou eigenlijk... hij is de eerste getuige die Scotland Yard bij het lijk tegenkomt. Hij zou wel hebben geroepen, oh, hier ligt een dooi of zo. Maar op het moment dat de politie bij het lijk komt, is er eigenlijk tussen het moment dat die daartoe komen en dat die echt zich bukken, van geen plas bloed naar heel veel bloed gegaan.
Hmm.
Dus die hadden zoiets van, wow, dit is wel heel snel aan het evolueren, omdat hier niks... Dus het leek wel alsof hij bij wijze van spreken de keel doorsnijdt, lawaai hoort en zegt, hé, hier ligt een lijk.
Ja.
Ja. Nu, uiteraard, we spreken hier weer van geschreven bronnen waar we niet zeker van zijn. Er wordt eigenlijk gesuggereerd van, die wonden is eigenlijk vers gemaakt. Waarom kunnen we hem nog afkruisen? Is omdat hij dus dagelijks, dagelijks, elke straat is gepasseerd waar een van de vijf lijken ja, is gevonden. Dat was echt, dus ze hebben een soort van route uitgetekend waar dat ze overal dat vlees naartoe bracht. En dat was echt op letterlijk elke plek. En dan kun je wel zeggen van, ja, zo'n mens, terwijl hij zijn route aan het doen is, gaat hij toch geen moord plegen? Maar dat is bijzonder, want de moorden zijn vooral op feestdagen en in weekends of in nachten gebeurd. Ja, dus we spreken eigenlijk van iemand die niet per se in de wijk moet wonen.
Nee.
Want hij woont, ik denk niet dat hij in Whitechapel woont, maar hij kent de wijk wel op zijn duimpje, want het is zijn area of zijn werkgebied.
Business.
Ja, zijn business. En ja, op het moment dat hij vrij heeft, gebeuren de moorden eigenlijk. Dus, en ja, wat hem ook een goed alibi geeft, is dat hij dus altijd vol met bloed mag hangen, want ja, hij vervoert...
Zoals de voetvrouw,
hij vervoert karkassen. Nu, hij is eigenlijk, eigenlijk pas achteraf, een beetje zoals we al een paar keer hebben gehoord, door documentairemakers verdacht, als verdacht persoon gevonden. En niet echt op het moment van de feiten. Ja, de politie heeft hem altijd als een onschuldige getuige geïnterviewd.
Inderdaad.
Ja, ja.
Goh, ja, als ik dat zo hoor, zou ik hem ook... Eerder verdenken, nu dus geen sprake van een motief.
Nee, jawel. Sorry, dat heb ik zelfs nog niet vermeld. Hij heeft wel een paar, moet ik dat zeggen, zo pop-ups in zijn leven, waardoor dat het wat hem zou kunnen triggeren om seriemoordenaar te zijn, namelijk zijn familieachtergrond is letterlijk dat van elke familie, van elke seriemoordenaar. Hij komt uit een gebroken gezin. Hij kent zijn biologische vader niet. Hij heeft twee stiefvaders gehad. Zijn childhood was, was voortdurend instabiel. Altijd met andere mannen in zijn omgeving opgegroeid. Zijn moeder die altijd een andere vriend had. Dus ja, hij komt uit een onstabiel gezin.
Ja, oké, okay, maar ik denk dat toen wel heel veel mensen het onstabiele gezin kwamen.
Ik vind het gewoon interessant, omdat het veel vinkjes zijn. Anderzijds denk ik, als die politie zoveel mensen heeft geïnterviewd, zullen ze hem wel echt niet...
Ja, want wat ik ook al zei, hè, daar straks in het begin, is dat ze inderdaad zo die lokale slagers en zo hebben onderzocht, maar dat ze ook allemaal gewoon een alibi hadden.
Ja.
Dus wie weet had hij ook gewoon wel een... maar had hij wel gewoon een alibi voor die momenten, hè, dat, het, dat de moorden ook effectief gepleegd zijn. Maar... In mijn opzicht, ik kende deze theorie niet, klinkt deze wel ook zeer aannemelijk. Ja. Hè, want ik denk ook niet dat het Aaron Kosminski was. Ik denk ook niet dat het Walter Sickert was. Ik hoop dat het eigenlijk een vrouw was.
Ik hoop dat het Prins Albert is.
Of Prins Albert.
Dat is echt, ik zit daar alles op in. Echt, conspiracy theorieën, zo met het Koningshuis betrokken bij dit soort dingen, I love it. Maar, ja, alleen niet, I love it. Ik vind het super erg dat mensen doodgaan. Maar dat vind ik altijd super fascinerend, als er zo van die grote mensen bij worden betrokken.
Inderdaad, VIPs.
VIPs. Als er VIPs bij zijn, dan ben ik er ook bij, hè.
Very important people.
Very important murderers.
Murderers, VIPs.
Ja, dus ja, ik weet niet, dat spreekt mij wel zo aan. Anderzijds denk ik... Je zit in een tijd met miljoenen mensen in één wijk. Nee, oké, geen miljoenen, maar duizenden mensen die allemaal opeengepakt in één wijk zitten. Daar is voortdurend passage. Je hebt nog geen DNA.
Je zit ook bij de haven, hè? Was het of wat was het?
Ja.
Natuurlijk komen daar ook weer honderden mensen iedere dag passeren.
Ja, en op zich, de vijf moorden waarover we spreken, gebeuren echt op een hele korte periode. Die daarna dan weer stoppen. Dus dat kan echt zijn dat die mens de dag voor de eerste moord toekomt met een schip en een... Zoveel maanden later op een volgend schip stapt en
of
weg
is. Of wat ze denken is van, oké, of hij is gestorven zelf, of hij is geïnstitutionaliseerd, of hij is inderdaad terug vertrokken. Ja, en in die periode, als je weg zit, zit je weg. Nu kun je, zoals bij Nicky Verstappen, de zaak, kun je, weet ik veel wat, Interpol inschakelen en weet ik veel wat. Maar ja, daar was het oké, is weg.
Ja, inderdaad. Dus... Oh. Ik vind het altijd superleuk als er zo nog iets in het nieuws komt van Jack the Ripper. En ik ga dat zeker blijven volgen. Maar de kans dat die zaak wordt opgelost...
Oh nee, daar... Maar aan de andere kant vind ik het ook fijn dat dit een soort van illusie blijft.
Ja.
Want je hoopt altijd op een bepaalde ontknoping. En als het dat dan niet is, of als het überhaupt opgelost raakt, is het zo wel van... Ah ja... Dat is toch altijd zo'n een beetje een teleurstelling.
Ja, zeker omdat het Koningshuis wordt erbij betrokken. Bekende schrijvers, schilders.
Zo wordt heel erg opgeklopt. Hè. Nu, in vergelijking met Nicky Verstappen, is dat was ik super blij dat daar een ontknoping was. Hè. Dat is echt. Maar hier, omdat dit zo'n soort van urban legend bijna is geworden, mm-hmm. dat is echt iets wat op zichzelf is gaan leven, wil ik misschien ook niet dat het opgelost... Aan de ene kant wil ik het wel, maar aan de andere kant wil ik ook wel dat het een mysterie blijft.
Ik denk ook... Er gaan nooit meer een hard bewijs komen van wie de moordenaar is. Dus dan heb ik ook inderdaad liever dat het zo wat... Dan dat ze zo nu met een statement komen van... Ja, het zal deze onbekende arbeider wel geweest zijn. En dan heb ik zoiets van, ja, laat het dan zo.
Ja, inderdaad, dan hoef ik het niet eens te weten.
Nee, maar ja, ook omdat het niet kan bewezen worden met bewijs of zo. Want wat ik ook honderden keren op internet ben tegengekomen, mensen die het op hun sterfbed hebben bekend. Echt, ik wil het ze niet eten geven. Het zijn echt tientallen mensen die het op hun sterfbed hebben bekend. Mensen die naar Amerika, die moorden die in Amerika gebeurden, die dan werden gelinkt met de zaak. Dat ik zo denk van, ze zijn het zo ver gaan zoeken.
Ja, inderdaad. Maar Prince Eddie is niet te ver gezocht, hè?
Nee, dat is echt niet te ver. Super dichtbij, die woont in Londen. Dat is helemaal niet ver.
Nee, maar ik vind wel echt ik ben echt blij dat ik mij eens verdiept heb in deze zaak. Want zoals ik echt in het begin zei, wist mm-hmm. ik helemaal niet zoveel over Jack the Ripper. Het is echt wel een naam die iedereen kent, maar... Ja, ik vond het echt een heel interessante zaak. En ook, ik vind dat ook een heel fascinerende periode. Maar ja, nee, voor mij mag dit een mysterie blijven.
Ja,
voor
mij ook wel. En ik ben wel altijd super enthousiast als er zo weer in, of als je zo naar een serie aan het kijken zit en dan wordt er zo wat gealludeerd op dit soort moorden. Ik heb ook heel hard aan de, nu ga ik het weer fout uitspreken, die Lionist? Alienist?
Alienist, ja, ik heb hem nog niet gezien.
Ik heb direct gekeken, omdat hij ook door een Belgische regisseur is gemaakt. Dus daarom ben ik initieel beginnen kijken. En ja, het speelt zich af in New York, waar dat ook heel ritueel geslacht wordt. Met kleine jongetjes. Oh. En het doet er mij heel hard aan denken, omdat er ook zo beginnend forensisch onderzoek. En er wordt zo inderdaad die alienist, de mens die dan de analyse maakt van dit is het profiel waar we naar op zoek zijn. Dus... Het is heel fascinerend.
Ja, het is echt het begin in de periode van dat er forensisch materiaal wordt onderzocht en zo. Ja. Hè? Maar helaas heeft het voor deze slachtoffers niet mogen baten.
Het heeft niet mogen baten. Recent zijn ze wel een beetje opgewaardeerd geweest in de krant. Mijn lief, of all people, heeft het mij moeten vertellen. Ja, recent stond toch in de krant dat er wordt gezegd dat de slachtoffers niet allemaal sekswerkers waren.
Ah, ja,
dus dat gewoon snel werd gezegd, omdat mensen zich dan ook minder zorgen maakten over...
Ja, zie, daar gaan we alweer.
Maar dat er misschien wel gewone vrouwen bij... Allee, gewoon, niet dat die anderen niet gewoon zijn. Maar dat er ook slachtoffers waren die het gevaar niet per se opzochten met hun job.
Ja, inderdaad.
Dat het misschien gewone huisvrouwen waren of andere jobs hadden. Maar ja, dat ze, omdat ze in die wijk vermoord zijn, dat ze daarom...
Mm. Ja.
Gedenigreerd werden tot... Het zullen wel sekswerkers
zijn. Ja,
het
vuil van de straat eigenlijk op dat moment. Voilà. Ja, triestig. Oké.
Oh my god, dat was het!
Dat was het! Ik heb er nog heel erg van genoten deze
voorlopig laatste keer.
Echt pinky swear dat we terugkomen.
Sowieso, we komen terug en we willen al jullie suggesties...
Ja, blijven sturen. En als jullie weer een of andere... zien dat er een persconferentie is over Nicky Verstappen...
Ja, graag. Gewoon,
laat het ons weer gewoon weten. Ja. En... we gaan jullie echt super hard missen.
Ik ga jullie echt super hard missen.
Ik ga echt detoxen van onze tweewekelijkse afspraak.
Ja, maar misschien moeten wij gewoon af en toe wel bellen. Over een moord.
Over een moord, als er weer iets gebeurt. Ja, is goed. Ik installeer Skype terug. Ik doe dat niet graag, maar speciaal voor u en moordzaken wil ik dat wel doen.
Oké, super. Oké, we houden van jullie echt superveel.
Ja, dat is
waar. Ik ga bijna beginnen wenen.
Allee, tot over 8 maanden dan. Ja.
Doei!
Dadah!